Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Welkom bij de Technoloog nummer 313. Hallo Herbert.
Hoi Ben.
We hebben te gast Geert Lovink. Want het internet stevend namelijk af op een point of no return.
Nou en of. Extinction Internet.
Extinction Internet. Jij dacht, ik maak het heel groot. Want dan dat vinden mensen het toch mooi. Als
en we moeten het internet is heroveren.
Of niet. Je bent...
De vuur te zwaard.
Lector Network Culture en UvA hoogleraar.
Ja, klopt.
Kunst en netwerkcultuur.
Allebei.
Mooi. En je laatste boek is Stuck on the Platform.
Ja, en dat is de afgelopen weken ook hier in Nederland gepubliceerd en gepresenteerd.
Dus, ja.
Komt uit in Duits, Spaans, Italiaans, Turks en Russisch.
No shit.
Zo. Ik ga Herbert gaat eerst de hoofdstuk lezen en dan ga ik de inleiding doen. Kom op.
Want zit jij nu te luisteren en denk je, mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken? Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden 1 autopas voor tanken, laden, parkeren en meer in heel Europa. Al je kosten verschijnen automatisch en 100% fiscus-proof. Onthoud dat woord. Op 1 verzamelfactuur. Het is super makkelijk. Net zo eenvoudig sluit je trouwens een voordelig abonnement bij ze af voor een eigen laadpaal. Inclusief installatie bij jou thuis of op kantoor. Een data-abonnement 24/7, storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar. Dus je kunt er ook weer vanaf. Vanaf €35 per maand.
Nou, hartstikke mooi. Nee, Geert, ik zal het vertellen. Wij kregen natuurlijk een mail van jouw uitgever volgens mij of wij dit onderwerp wilden doen. Het had ik natuurlijk als eerste, weet je, Extinction Internet. Het internet is stuk en het gaat kapot. En dan denk ik, ja, daar hebben we weer dat negatieve. En ik wil juist altijd kijken naar mogelijkheden. Toen ging ik me in verdiepen, ging ik ook jouw boek. Ik kreeg hem iets te laat binnen, dus ik heb hem ongeveer 2 uur gescand. Maar het zit toch wel meer in. Dus ik heb ook een eerste vraag aan jou. Is het internet tot november 2022, tot nu hè, dat we dit nu opnemen, mensen luisteren later, is dat netto positief gebleken voor de mensheid of netto negatief? En dan mag je alleen maar zeggen negatief of positief.
Positief.
Nou man.
Dan gaan we naar huis.
Dan is dit gesprek over. Ja, positief dus hè?
Ja, nee. Zeker. Want we hebben het hier namelijk niet over ons klagende westerse consumptiemensen. We hebben het over de mensheid. Want ik heb goed op dat woord gelet.
Ja, mensheid, zeker expres ook.
Ja, daarom. En dat betekent nogal wat in de internetcontext. Want we zijn net de 5 miljard grens overgegaan qua gebruikers. En dat is een onwaarschijnlijke hoeveelheid. En die mensen hebben internet heel erg hard nodig om het leven dat ze leiden, wat voor die 5 miljard alles bij elkaar opgenomen toch niet zo heel erg rooskleurig is.
Maar daar moeten we het internet daar, ook heroveren.
Ja, en daar voor dat leven, voor dat dagelijks leven echt van miljarden mensen, die hebben dat echt bikkelhard nodig om alle dingen die ze moeten doen, vooral ook het reizen, het commuten, het contact houden met mensen, vaak op andere continenten. Ze hebben het bikkelhard nodig.
Ja.
Het valt zeker positief uit.
Nou, dat is mooi. Ja, we kunnen alle positieve, dat weten we allemaal wel. Of wil jij nog wat?
Nee, dat weten we allemaal wel.
En ik wilde ook niet zo lang stilstaan bij dat het kapot is en slecht is en niet goed gaat. Want ik denk, dat weten wij ook wel. Weet je, ik had de 3, ik had de surveillance economy, had ik eruit gehaald. Dat is een brok, de big tech. Weet je, dat is een brok voor mij. En het business model is een brok voor mij. En advertisement is een onderdeel van het business model. En daardoor filterbubbels enzovoorts. Of ga ik, als ik deze 3 brokken neem, is dat te algemeen of niet? Of mis ik nog iets?
Nou, ik vind wel dat de nadruk op surveillance, dat is wel een beetje erg 2013. Snowden, die kwam daarmee. Ik denk dat we, zeg maar, nu bijna 10 jaar later, zijn we toch wel een heel stuk verder in het begrijpen van de dynamiek ervan. En dat is niet alleen maar dat wij bekeken worden of dat onze data worden afgepakt en achter onze rug om worden doorverkocht. Nee, ik denk zelf dat we juist in de laatste jaren hebben heel erg gezien dat we ook moeten kijken naar waarom mensen hè, zoals de filosoof Slavoj Žižek dat altijd zo mooi zegt, waarom mensen dat ze dit weten, maar toch blijven gebruiken. Want op dat punt zijn we nu aangekomen. Hè, we weten dus dat we worden afgeluisterd, dat we worden allemaal dat soort dingen. En toch gaan we door met het gebruiken van die platformen.
Nu zeg je al interessante dingen. Want je zei eerst van dat is een 2013 term. En toen je dat zei, denk ik, oh ja, dat is misschien wel waar. Want toen dacht ik van GDPR. Dus ik dacht meer regelgeving. Mensen meer bewust zijn wat er met de data gebeurt. Ik zie dat toch toenemen. Dus ik dacht van, hé, er zijn alternatieven. Maar je zei, dat noemde je niet. Je ging noemen van mensen gebruiken het toch, ondanks dat ze weten dat we in een surveillance economy leven.
Ja, en dat is denk ik een belangrijk inzicht van grofweg de laatste vier jaar, zou ik zeggen. Dus, en dat is natuurlijk ook een tijd geweest waarin heel veel meer mensen hebben ook ervaren met de Brexit en met Trump en met COVID, dat ze gewoon echt letterlijk ook vast kwamen te zitten. En in de COVID-jaren was het natuurlijk ook een hele ambivalente kwestie. Want
fysiek vast kwamen te zitten.
Ja, natuurlijk. Ja. In de COVID-periode hebben heel veel mensen natuurlijk heel veel gehad aan internet. He, dus dat ze niet weg konden, maar dat ze toch met elkaar in contact konden blijven. Dat ze naar school konden blijven gaan, naar werk, et cetera. Maar we zitten nu in de post-COVID periode en die is echt wel weer heel anders. En wat we nu zien, is dat de zaak echt nu begint te schuiven. En Stuck on the Platform, moeten we ook niet vergeten. Dat is dat boek van mij. En dat heb ik een jaar geleden natuurlijk afgerond. Misschien wel wetende natuurlijk dat dit geen eindig verhaal is. Want ja, ik ga al 30 jaar mee en internet verandert de hele tijd. Hè? Dus ook zelfs het feit dat we nu vastzitten in die platformen is natuurlijk geen historisch gegeven waar we niet onderuit kunnen gaan. En daarom voeren we dit gesprek om te kijken van waar gaat het nu heen.
Zeker.
Jij zegt dus eigenlijk mensen geven zich eraan over. We zitten erin vast, maar je zegt ook, en dat is in een interview op de site van de Universiteit van Amsterdam in elk geval, platforms houden niet alleen gebruikers, maar de hele samenleving in gijzeling. Dat betekent dus dat mensen niet alleen zich eraan overgeven, maar ze worden ook in de houtgreep genomen. En maar op welke manier doen ze dat, die platforms? De Facebook's en de Google's.
Ik denk zelf vooral door heel aantrekkelijk te zijn, telkens weer nieuwe dingen aan te bieden. Dus de gijzeling, die moet je niet al te letterlijk opvatten in de zin van dat mensen onderdrukt worden door Facebook. Ik zal de laatste zijn die dat beweert. Het is eigenlijk een hele comfortabele situatie. En het is juist het feit dat het zo makkelijk is allemaal. En zo smooth, zo gebruikersvriendelijk. Ja. Daarin zit het element erin dat mensen ook helemaal niet meer verder kunnen kijken.
Maar waarom zou je daar dan een eind aan moeten maken?
Nou, omdat we natuurlijk heel duidelijk de negatieve kanten daarvan heel goed nu hebben opgezomd. Wetenschappers wereldwijd zijn in de laatste 5 of 10 jaar bezig geweest om die allemaal op te sommen. En ik ben daar één van. En dat loopt van verveling tot aan er niet meer van weg kunnen, tot uit zuivere verslaving.
Depressiviteit.
Depressiviteit. Maar ook natuurlijk alle politieke machinaties die erbij hoort, waar we natuurlijk ook allemaal bewust van ons van zijn.
Maar wat betekent het nu dat we dus het gebeurt? Dus big tech, filterbubbels, surveillance. Mensen zijn er bewust van. Maar wat betekent dat dan voor het internet? Van oké, dan weten we dat. Ja. En wat betekent dat dan? Wat is het gevolg daarvan?
Nou, het gevolg daarvan is dat er een enorme consolidatie heeft plaatsgevonden. En die heeft eigenlijk voornamelijk achter onze rug plaatsgevonden. Natuurlijk is er een enorme groei nog steeds geweest. Als je kijkt naar de hoeveelheid kabels, de hoeveelheid datacenters. Maar ook, denk even aan, het is een heel belangrijk getal. Op dit moment, en dat is echt wel nieuw van de laatste jaren, 80% van al het internetverkeer is nu video. En dus eigenlijk zouden we al niet meer mogen praten over internet. Maar zouden we eigenlijk een nieuwe term ervoor moeten verzinnen. Dat het eigenlijk een nieuw soort televisie is.
Het videonet.
Ja, ja, een videonet.
Daar ben ik niet mee eens.
Nee,
het gaat niet om de hoeveelheid data. Het gaat erom over time spent. En het zou kunnen zijn dat mensen meer tijd lezen of scrollen op het internet dan dat ze video kijken. Ik vind.
Maar goed, op dit moment kunnen we dat verschil dus al helemaal niet meer maken.
Nee, dat kunnen we niet maken. Hè?
Dus dat is het lastige. En dat is toch wel een van de grote verschuivingen die achter onze rug heeft plaatsgevonden. En die gaat heel erg nauw samen met die consolidatie in de hand van heel erg weinig grote spelers. Die ook steeds meer eigenlijk van de infrastructuur op de achtergrond zeg maar bezitten. En dat was voorheen, en natuurlijk, ik kom uit de jaren 90, toen ging het natuurlijk voornamelijk eigenlijk nog om een universitair infrastructuur gecombineerd met een snel groeiende telecomsector die dat overnam. Als we nu kijken, hè, dan zien we toch dat grote bedrijven als Amazon, Apple, Facebook
Google.
Vooral, dat die niet alleen zeg maar
Microsoft vergaat we met Azure.
Ja, zeker. En dat ze niet alleen de apps in handen hebben en de content, maar ook de infrastructuur op de achtergrond.
Ja, de fysieke, de kabels gewoon.
De kabels geldt zijn niet de datacenters. Ja. En dat maakt het dus moeilijk op dit moment om te zeggen van nou ja goed, laten we het internet maar een beetje anders gaan organiseren.
Hè, we zitten vast.
En juist met die afhankelijkheid van die andere infrastructuur, juist op dat moment zitten we gewoon vast.
Maar hoe zie je dat heroveren dan voor je? Als we vastzitten, dan moeten we dus los zien te komen. Hoe doen we dat?
Ja. Ik denk dat het niet mogelijk zal zijn om dat via het Brusselse model te doen. Hè? Want ook de nieuwe regelingen die er nu aankomen. Ja, okay, ja. En die zijn toch nog steeds in laatste instantie gebaseerd op een regulering die eigenlijk gedreven wordt door boete en straffen. He? Dus doe jij niet wat wij zeggen, dan sturen we jou een rekening.
Met Brusselse model bedoel je de Brusselse antitrustwetgeving?
Ja. Het zal er in die aanpak ook nooit van komen dat bedrijven dus ook letterlijk op de ouderwetse manier worden opgeknipt. He, dat bijvoorbeeld Meta gewoon wordt opgeknipt in 5 delen. Of dat. Dat met Google gebeurt, dat past helemaal niet in. Het enige wat zij doen, is dus zeggen van nou, als jij niet doet wat wij zeggen, sturen we jou een rekening.
Ja, maar ik ga nu even Brussel verdedigen, want Brussel doet meer. Naast de Digital Market Act en de Digital Service Act en de AI Act die er allemaal aankomt, dat je allemaal leuk. En jij zegt dat is traditioneel regelgeving en dat is dus controleren boete, dat werkt niet. Maar wat ze ook doen, het stimuleren van innovatie in Europa, dat er kleine initiatieven komen. Er gaat alleen al naar de Chips Act, gaat geloof ik al meer dan 45 miljard om de chipinfrastructuur hier. We hebben Gaia X, hebben het hier over gehad. Natuurlijk allemaal, het is een zootje en dat werkt allemaal niet. Maar weet je, doe wel hun best. Het is ook belangrijk hè, dat je best doet in je leven. Dus dat zijn natuurlijk de initiatieven. En een andere is dat ze zorgen voor onderwijs, voor de mensen, dat mensen digitaal bewust worden. Dus dat zijn de drie elementen die je kan gebruiken om aan big tech te ontkomen. Regelgeving, bewustwording van mensen en het stimuleren van innovatie. Of mis ik er één? Of moeten we dit nog? Of heeft dit meer aspecten?
Dat klopt wel. En ik bedoel.
Maar de vraag is of het genoeg is.
Ja, en ik vind het goed om het te benaderen vanuit het idee van ze hebben het beste voor. En het gaat hier om goede bedoelingen.
Ja.
Ja. Maar een van de grote problemen daarbij is dat we eigenlijk nauwelijks nog tijd hebben. En dat is een van de grote problemen.
Nu gaat het blind mee.
De alternatieven die nu zijn op gang gebracht, die jij net zo goed opzomde. Die hebben allemaal ongeveer 5 tot 10 jaar nodig om echt van kracht te gaan.
En wat gebeurt er dan voor die tijd?
Ja,
waarom is het
precies,
te laat?
En dat is het lastige. dat dus de afhankelijkheid die we nu hebben, dat we er dus vanuit moeten gaan, ja, dat die in de komende 5 jaar, en misschien ook wel 10, dat die eigenlijk nog verder groeit. En dus dat betekent,
maar gebeurt er iets onherstelbaars dan?
Nou, het is op een gegeven moment toch wel de vraag of bijvoorbeeld als we het hebben over de infrastructuur en de kabels, ook op het globale niveau, of andere Europese architectuur die wij dan hier uitdenken, of die bijvoorbeeld nog enige zin heeft als we het hebben over de globale context. En daar zitten we met problemen. En dat is een probleem wat er in andere kringen ook bediscussieerd wordt. En dat is natuurlijk de groeiende rol van eigenlijk de geopolitiek. En dus dat we zeggen van nou, goed, we hebben straks een mooi eiland van 500 miljoen gebruikers en consumenten. Dat heet Europa. Maar we hebben ook een steeds zich verder afsluitend internet in China van 1,5 miljard mensen. Nou, wat er in Amerika gaat gebeuren is, zou ik zeggen, totaal ongewis. Want dat is behoorlijk onduidelijk. Feit is wel, denk ik, dat zelfs na Trump met Biden, dat toch het Amerikaanse isolationisme toch wel toeneemt. Mm-hmm. En dat Amerika als globale macht eigenlijk ook zelfs in dit veld eigenlijk niet meer de kracht heeft zoals mm-hmm. het 15 of 20, 30 jaar geleden had. En dat betekent dus dat we, als we het hebben over de toekomst van het internet, dat we toch de geopolitieke kijk, dat we die veel serieuzer moeten gaan nemen. Waarbij we dan misschien kunnen zeggen dat er een eiland is, wat Europa heet, waar dan misschien een aantal dingen wat beter geregeld zijn.
Ja, maar als ik weet niet of ik het goed begrijp. Mijn vraag was, wat gaat er mis tussen nu en over 10 jaar? Dan kom je met het verhaal over die eilanden. Is dat wat je bedoelt? Dat,
ja, nou en of.
Een soort eilandvorming inderdaad.
Ja, en dat maakt het heel moeilijk om vanuit onze positie hier in Nederland binnen de EU te kijken naar het globale plaatje. En ik denk zelf dat Europa eigenlijk zeg maar die grip op de globale infrastructuur en architectuur verder gaat verliezen.
Nou kunnen we gaan praten over, weet ik veel, politieke maatregelen of technische maatregelen of van alles en nog wat. Maar wat ik je eigenlijk eerst wil voorleggen, we hebben het hier kort geleden over Mastodon gehad in deze podcast. Ja. Alternatief, in elk geval voor Twitter, maar je kunt dat breder zien en het kan alternatief zijn voor allerlei vormen van sociale netwerken. Dat is dus, was het 1 of 2 weken geleden?
Twee weken geleden
met Frank Meeuwsen. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat voor jou onderdeel van de oplossing, zo'n spontane ontwikkeling? Of zeg je dat is eigenlijk van geen betekenis tussen het geweld van die technologie-reuzen?
Nou, ik ben al 30 jaar bezig met alternatieven.
Ja.
Dus ik zal nooit zeggen dat waar wij voor vechten, en met wij bedoel ik dan mensen vanuit de beweging van Nexus for All en de digitale stad en de waag.
Public spaces.
Nog veel meer. Hè, daar maak ik ook onderdeel van uit. En wij zijn dan meer misschien een soort heel klein onderzoekstak daarvan. En dus ik zal nooit zeggen dat wat wij doen of voorstaan, dat futiel is en nooit zal werken. Maar bij Mastodon vind ik het grappige dat het eigenlijk een oplossing is voor een heel ander probleem. En dat betekent dus dat het is zo'n andere manier van werken. Allereerst gaat het gewoon terug naar het idee dat mensen of netwerken of groepen mensen bijvoorbeeld een eigen server hebben. Nou, dat is echt heel lang geleden dat dat... überhaupt,
heel lang geleden, ja.
Ter sprake kwam en ja. dat kon en dat het bestond. En nog even afgezien van de vraag dan, of je die server, of je die ook fysiek moet voorstellen.
In je kelderkast.
In de kast.
Of dat die ergens ontstaat.
Of dat die ergens ja, staat. Ja, dat zelfs je misschien straks in de toekomst je eigen telefoon misschien wel een server zou kunnen zijn. Nou, waarom niet? Ja. Het heeft een enorme rekenkracht.
Kunnen we vast wel een appje voor maken.
Ja, daarom. Dus dat is heel erg positief. Maar het is een beetje, dat is denk ik de grote stap die we maken met Mastodon. Of deze heel specifieke software het nou gaat worden of niet.
Niet, maar het concept conceptueel is wel aardig. Ja.
En het idee ook dat heel veel mensen zoiets hebben van, eigenlijk zou ik dat wel heel erg graag willen. Het sluit aan op iets wat waar heel veel mensen zoiets van hebben van, ja, maar eigenlijk zou ik dat wel heel graag willen uitproberen.
Precies. En jij zelf volgens mij ook, want een andere tekst die volgens mij uit jouw boek afkomstig is, we don't need platforms, we need protocols. En dat is wat Mastodon is eigenlijk.
Precies. Maar dat is in zekere zin nog een beetje abstract. Want daar kunnen we dus met die protocollen, kunnen we eigenlijk nog alle kanten op. En wat ik heel erg mooi zou vinden is, en Mastodon zelf is dat ideaal voor, hè, om zelf nieuwe versies daarvan te gaan bouwen. Heel snel ook. En het kan, het is niet al te moeilijk. Hè, en dat verwacht ik eigenlijk ook wel in de komende maanden of het jaar, dat er gewoon nieuwe versies van komen die daar op voortborduren. Die bijvoorbeeld veel makkelijker zijn. En voor jullie ook in deze context relevant. En ook voor de Twitter context. Dat er bijvoorbeeld toch varianten van komen. Die veel explicieter gericht zijn op het delen van nieuws met elkaar. Want dat is natuurlijk het geheim van Twitter. Hè? Mastodon is eigenlijk nog een soort server voor een bepaalde gemeenschap. Voor een netwerk.
Ja.
Ja? En dat is goed. Want mensen hebben gewoon weer gereedschappen nodig voor zelforganisatie, voor je sportclub, voor van alles en nog wat, voor je vrienden, voor noem alles maar op. He, dus dat sluit heel erg aan bij een bestaande behoefte, waar trouwens Facebook en de Googles, et cetera, die willen dat helemaal niet. Waarom zouden deze grote bedrijven mensen helpen bij zelforganisatie? Dat lag nooit
dat
voor de hand.
Maar dat
doen ze wel WhatsApp-groepen.
Ja, maar dat doen ze binnen. Ja, maar ik bedoel, als je het vergelijkt met hele simpele tools die zelfs al in de jaren 90 bestonden, hè, zijn de sociale media van nu zijn echt ronduit primitief te noemen. Hè, ronduit primitief. Hè, dus als het gaat over hoe gemeenschappen met elkaar dingen kunnen coördineren, kunnen bespreken, misschien zelfs wel stemmingen kunnen houden. Nou, ga maar eens naar Facebook. Hè? Ja, maar dat is belangrijk.
Vind je dat? Ik vind een groep aanmaken op Facebook, maar is echt heel makkelijk.
Dat is ontzettend makkelijk. Maar kijk nou eens naar hoe bijvoorbeeld een discussie, zoals die onderling gevoerd, hoe die bijvoorbeeld goed wordt weergegeven. Er zijn al tools nu die gewoon zoveel intelligenter zijn.
Welke dan?
Nou, gewoon alles wat voortbouwt op wat vroeger nieuwsgroepen heten. Dat is gewoon zoveel qua discussie. Hè, want dat zie je gewoon bij Twitter, maar dat zie je bij Facebook en alles. Het enige wat mensen vaak kunnen doen, is reageren.
Ja, maar je hebt het nu over.
En dat is. Ik wil helemaal niet reageren. Nee, wij willen met elkaar in gesprek.
Maar noem het dan eens een tool. Want ik zit aan Reddit te denken. Nou, dat is ook een user interface van niks. Ik zit aan forum.
Wat ik zeg
denken,
is dat,
ook niks.
Dat dit gewoon nog gebouwd moet gaan worden in de komende jaar. Want ik verwacht eigenlijk dat het heel
Discord
snel gaat.
Moet ik aan denken. Vind je dat dan wel een goede?
Ja, Discord komt wel zeker in de buurt.
Oké, ik moet aan dat soort elementen denken. Ja.
Aan denken dat er niet één iemand is die iets zegt waar dan de hele goede gemeente op moet gaan reageren. Dat is heel primitief. Als je samen met elkaar werkt en dingen probeert om voor elkaar te krijgen. En dan is dat een... Ja, natuurlijk. Ja, maar dan voor heel veel mensen.
Ja, en liefst niet in handen van een commercieel bedrijf. Nee. Dat voor zijn eigen belangen wil
daar
gaan
hebben
uitbuiten.
We het nu over. We hebben het over protocollen. He, dus ja. We hebben het niet over.
Ja, en dan heb ik er nog wel één. Uiteindelijk, weet je, kunnen die protocollen hartstikke mooi. Met de Mastodon decentraal. Iedereen zijn eigen server. Straks is je server je telefoon hartstikke mooi. Maar om mensen te ontmoeten, dan wil je meerdere mensen ontmoeten, heb je toch weer iets centraals nodig. Want daar gaan we met z'n allen naartoe. Daar interacteren we. En dan wordt het toch weer centraal.
Ja.
Nu denk ik even aan FTX, Binance en alle crypto decentraal. Maar Je gaat naar één punt toe. Daarom, want dat is lekker makkelijk.
Precies. En daarom denk ik dus ook van een van de geheimen. Die we zullen moeten kraken. Hè?
Ja.
Dat is,
hoe gaan we dat kraken?
Dat is namelijk dat element dat we met grotere groepen, zeg maar, dingen delen die we met elkaar gemeen hebben. Of bijvoorbeeld zoiets als nieuws. Een gemeenschap kan gewoon dingen voor elkaar regelen. Kunnen dingen voor elkaar krijgen. Kan zelfs ook. En daar zit een element in van geld. En van geld verdienen. Je kan bijvoorbeeld ook waarden met elkaar uitwisselen. Nou, dat is allemaal heel goed voorstelbaar. En daar hebben we die grote platformen niet voor nodig. Maar een van de dingen waar Twitter ooit mee begon, was die oorspronkelijke vraag van
what's up
today? Wat is er aan de hand?
Ja.
Die hele naïeve kernvraag waar gewoon ook het nieuws in verstopt zit, maar het nieuws dan in de hele brede zin van het woord. Niet alleen het nieuws wat de New York Times bepaalt, maar ook het nieuws wat jij belangrijk vindt. Ja, daar zouden we bijvoorbeeld een decentraal of een wat gelijkwaardiger model voor moeten vinden. En dat kan heel goed een opvolger van Twitter zijn, maar misschien zelfs ook van andere sociale media. Want sociale media op dit moment mengen die twee functies. Dat hebben ze natuurlijk heel erg slim gedaan.
Ja, dus de nieuwsfunctie en
de persoonlijke netwerkfunctie hebben ze helemaal met elkaar verweven.
Social graph, zoals Facebook het noemt, of ook dat doen ze allemaal, maar zodat je je gelijkgestemde, je social graph, die ook een waarde heeft.
Daar, het nieuws is daar een onderdeel van.
Ja.
Ja, en waar we naartoe moeten is dat we dat we die twee dingen uit elkaar trekken. Maar dat betekent niet dat we moeten ophouden om na te denken hoe we nieuws met elkaar gaan delen. Want ik denk zelf dat de sociale netwerkenkant, die kan opgelost worden. En daar zien heel veel mensen heel veel in.
Ontstaan er nu wel of niet filterbubbels door social media? Want daar is wat de laatste tijd wat onderzoek naar geweest, dat het helemaal niet zo is. En terwijl we allemaal denken, door social media kom je in een filterbubbel, want je krijgt alleen maar het nieuws te zien waar jij in doorgaat en wat je mooi vindt, en de rest krijg je niet te zien, waardoor je in die bubbel geraakt. Maar er zijn nu steeds meer onderzoeken die zeggen van nee, als je kijkt naar de mensen, krijgen ze juist diversere blikken op mensen die op social media zitten. Wat is jouw richting?
Allereerst denk ik dat vanuit het sociale leven online, dat een bubbel niet slecht is. En dus
fijn een bubbel.
Ja, nee, goed, natuurlijk. Ja, je zit gewoon met de mensen die je kent, waar je dingen mee doet. En daar is ze op zich helemaal niets op
geen
tegen. Laten we dat even vaststellen. Ja? Het idee dat jouw sociale leven, en dat niet gedreven moet zijn van maar ik moet nog 1000 meer vrienden hebben of zo.
Nee, we geloven allemaal dat het
idee van vrienden, dat moet helemaal weg.
Ja.
Hè? Want het sociale leven, dat moeten we als het ware toch weer gaan heroveren. En daar hoort bijvoorbeeld ook een hele nieuwe definitie bij van wie eigenlijk je echte vrienden zijn. En die vrienden die zitten in je bubbel. En dat is op zich goed. Daar is niets mee mis. De filterbubbel waar we het over hebben zit eigenlijk meer aan de nieuws en aan de publieke opiniekant. Want daar gaat het namelijk over meningsvorming. En daar
en, gaat... en feitenkennis.
Ja, feitenkennis, ja. Meningen en alles wat wij eigenlijk met nieuwsmedia associëren. En dat is natuurlijk niet alleen maar wat er in de laatste paar uren is gebeurd. Hè, maar dat is natuurlijk ook achtergrond. En dat is ook gewoon opinievorming. En daar...
Nu maak je het moeilijk voor me, hoor.
Ja, maar die filterbubbels die zijn dus echt gefocust op de meningsvorm.
Weet ik, maar kijk, jij maakt dat onderscheid. En dus ik probeer mee te gaan in mijn gedachten met dat onderscheid. Maar dan zeg ik even, ik zit in mijn sociale groep en wij houden van voetbal. Ja. Is niet zo, maar stel je voor. Maar dan gaat op een gegeven moment toch iemand zijn mening geven over voetbal. Of zijn of het nieuws over voetbal. Dus dat integreert altijd. Dus dan komen wij meningsvormen en dan kom ik in de filterbubbel. En dan zegt iemand, ja, dat klopt, die Promes. Ja. Ja, ik ken al die voetballers niet.
Promes.
Ja, die zit nu in Moskou en die heeft een vechtpartij.
Nou ja, dat heb ik gezien.
Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op.
Oh man.
Dat hij ook mag voetballen nu in Moskou, begreep ik al helemaal niet.
Nou ja, hij is gewoon in Nederland verdacht in een of andere criminele zaak.
Mo, je bent de technoloog, we kunnen alle kanten op. Maar terug.
Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
Dus help me even.
Ik zelf geloof heel sterk dat het sociale leven, dat het gewoon iets is waar je zelf je eigen zeggenschap over moet blijven houden. En het feit dat daar ook meningsvorming plaatsvindt en dat je misschien zelfs binnen je voetbalclub discussie hebt. Daar heb je gelijk in. Dat komt gewoon. Dat is goed. Dat gebeurt ook op verjaardagspartijen. Dus het gebeurt overal. Op werk. Ja, maar dat is het punt niet. Waar we het over hebben, nogmaals, dat is natuurlijk, we hebben het over nieuws en over publieke opinie en over de maakkant daarvan en het manipuleren daarvan.
Nee, maar,
want dat is namelijk iets wat gebeurt.
Dat gebeurt, nee. Maar even in die groep met voetbal te blijven.
Ja.
Ik heb hem nu. Want je was aan het praten, maar het zit naar mijn idee zo. Kijk, Herbert heeft van een mening over voetbal, ben ik niet mee eens. Dat algoritme van die social media die er nu zijn, big tech, we moeten allemaal zo lang mogelijk in die bubbel blijven, gaat dus de grovere mening van Herbert, in plaats van jouw mening die genuanceerd is, plaats die boven. Zodat er in die groep, weet je wel, amositeit ontstaat, waardoor wij langer en meer interacteren. Ja. Dus zij vermengen de grovere, heftigere mening, zodat wij meer time spent hebben. Zodat ze meer advertenties kunnen verkopen.
Ja, dat is heel kort gezegd zeg maar de sociale media logica. En ik moet wel even zeggen, ik vind je samenvatting heel erg goed.
Dank
en het is op zich, maar het is heel belangrijk dat we toch in de laatste 10 jaar... Dat we deze vooruitgang hebben geboekt. Dat we nu snappen hoe dit werkt. Ja, en dat is echt heel lang. Ik ben nu al 30 jaar internetcriticus. En dat is gewoon heel erg lang zo geweest dat mensen geen flauw idee hadden hoe het in elkaar stak. Ja? En dat het alleen maar was van dat is wel grappig. En, nee, we begrijpen nu hoe de vork in het steel zit. En we zijn nu hier bijeen om te praten over hoe het in de 5 of 10 jaar verder gaat. En met onder welke premissen eigenlijk we opnieuw met elkaar willen gaan communiceren. Maar ook gewoon een nieuws tot ons nemen. En deelnemen aan publieke opinievorming.
Ja, en het internet heroveren, zoals jij dat zegt. En laten we maar gaan hebben over een tweede half uur nu. Hè. Hoe we dat gaan doen.
Hoe dat gaan doen.
Hoe gaan wij het internet heroveren, Geert?
Ja, ik denk zelf...
We slijpen de messen.
Dat... Kijk, er is zoiets als MySpace. Remember MySpace. Want het mooie aan MySpace
nog,
was...
Het bestaat nog, hè?
Het bestaat
voor
nog,
mij heeft 3,5 miljoen actief of zo. Het is best nog wel redelijk.
Zeker. Maar wat was nou het mooiste aan MySpace? Dat is namelijk dat moment dat iedereen er de brui aan gaf en dat er een massale exodus plaatsvond, echt binnen een aantal weken of nog minder zelfs, echt heel snel. En dat miljoenen gebruikers overstapten naar Facebook.
Wat was de aanleiding? Kun jij dat nog oplepelen?
De aanleiding was gewoon dat je bij Facebook, daar had je gewoon die hele dynamiek met
Oké, het was niet een of andere misstap van MySpace.
Ja, zeker. En MySpace had het dynamische element van de sociale netwerken niet goed door. He, want er zaten nog elementen in van ja, maar
het was niet één gebeurtenis.
Toch nog een beetje een website. Of je bent nog een klein beetje een homepage of een blog of iets in die geest.
Maar meer een proces dan een gebeurtenis dus.
Precies. Ja, en, en mensen hadden dat door en stapten over. Waarom ik dat nu zeg, is dat een van de belangrijkste punten waar we op moeten komen, is dat we moeten kijken. Of we met de huidige platformen niet toch zo'n exodus voor elkaar kunnen krijgen. En want op dit moment hebben we het toch voornamelijk eigenlijk over individueel consumentengedrag. Jij vindt het leuk. Jij vindt TikTok leuk. En de ander zegt, nee, ik vind Instagram toch wel leuker. Ja. En de volgende zegt van, nee, ja. Ja goed, ik zit met mijn ouders en ik weet allemaal niet wat. En ik blijf toch nog op Facebook.
Maar dat is heel ingewikkeld wat jij voorstelt. Want dat wordt niet een exodus vanuit één plek. Maar dat wordt een exodus vanuit een heel aantal verschillende plekken. En bovendien is dan de vraag waar naartoe.
Ja, daarom.
Ja. Ja. Nee, maar dus ik wil even de elementen die je zeker nodig hebben. Dat mensen alternatieven overwegen.
Ja.
Nou, daarom met Mastodon is het natuurlijk hartstikke mooi. Maar als je geen algoritmische tijdslijn hebt, kansloos. Dat is echt...
Ah, dat is een interessante discussie.
Ja, zeker. Mooi.
Laten we die gaan voeren. Ja, nee, dat is, wat is het pre van de algoritmische tijdlijn?
Nou ja, dan kom je weer op het businessmodel. En dat is dus ook het nadeel. Want algoritmische tijdlijn zorgt voor time spent. Dat ik het fijn vind, dat ik het mooi vind. Dat er iets is waardoor ik me lekker voel en dopamine krijg. En dat ik van Herbert hou en ook van jou hou. En dan blijf ik en dan kan je het maken.
En dan kun je zeggen, dat is... heel doortrapt dat ze je zo manipuleren. Maar aan de andere kant, je vindt het wel fijn.
Ja.
En ik vind het fijn als het fijn is.
En ze zijn integer en ethisch, die mensen die het hebben gemaakt. Ze allemaal transparant. Nee, serieus, dat is niet zo, maar in de toekomst. Hè,
ik lees dus nu op Mastodon, lees ik mensen zeggen van... ja, ik vind Twitter eigenlijk veel beter, want daar werkt tenminste een algoritme. Dat is precies wat jij zegt.
Ja, precies.
Ja.
Nou, ik ben heel benieuwd. De machine die selecteert voor jou. Want daar komt het dan op neer. De machine gaat jou, begrijpen. Slaat jouw voorkeuren op.
En, maar ja, goed, als de barman zegt... meneer Lovink, zelfde biertje als altijd. Dan vind je dat prettig. En dan ga je niet zeggen... ja, die man zit toch alleen maar zijn eigen bottom line te boosten.
Ja, nee, dat klopt. Maar goed, laten we daar dan een goede boom over opzetten. Ja. Want wat ik merk... is dat bijvoorbeeld de pros en cons van algoritmes... in ieder geval in de context van internetonderzoek... dat komt gewoon niet aan de orde. Hè, een van de grote problemen waarom dat zo is... is natuurlijk dat heel erg lang... en misschien nog wel tot de dag van vandaag... de algoritmes natuurlijk in een black box verstopt gezeten.
Ja, en dat willen we niet.
En dat maakt het dus ook dat het moeilijk is om ze te snappen. En dat zorgt er dan vervolgens ook voor dat het nog moeilijker is om daar een publiek debat over te voeren. Wat een geïnformeerd publiek debat zou zijn. Want eigenlijk... zitten we met z'n allen toch in die grot van Plato en kijken een beetje naar die schaduwen. Dus dat betekent, want ik vind ook, van laten we dit debat voeren. En dat betekent ook gewoon dat het misschien wel zo zou kunnen zijn dat we gewoon nieuwe experimentele algoritmes zelf schrijven, zelf introduceren. Want de discussie die we tot nu toe voeren is van... ja, maar we weten van niks... omdat Google en Facebook en al die andere mensen... die geven ons geen toegang. En dan krijg je... dat is toch... en daar zit een zekere... ik zal niet zeggen een sadistische of masochistische... maar daar zit een soort passief-agressief element in... van ja, maar ik ben zielig en ik snap het niet... en wij eisen toegang.
Jij wil dus... toegang, dat woord wou ik gebruiken. Want jij wil dus eigenlijk toegang... tot de plek waar algoritmes worden geïnstalleerd. Je wilt je eigen algoritme kwijt kunnen.
Dat betekent gewoon dat de algoritmes waar jij zo voor bent... Hè, dat ik zou daar zelf wel erg voor zijn... Hè, als die bijvoorbeeld transparant zijn.
Ja, er komt nu EU-regelgeving AI waarbij ze verplichten aan big tech om dat openbaar te maken. Maar daar hebben we het hier ook over gehad. Dat wordt ook lastig. Dus je kan die algoritmes wel laten zien. Dit is het algoritme. Oh, dat is een heel simpel of moeilijk algoritme. Prima. Maar uiteindelijk, wat de uitkomst is, is wel vaak lastig. Want dat hangt af van heel veel elementen wat je erin stopt. En wat je instopt, is ook vaak menselijk gedrag. Dus als hier nu bijvoorbeeld een auto-ongeluk is, dan komen morgen is je Twitterlijn anders, want mensen twitteren dan over dat auto-ongeluk. Dus dan is het algoritme wel simpel en transparant. Maar de uitkomst, wat het algoritme veroorzaakt in jouw Twitter-timeline of in jouw Facebook-timeline, dat verandert, want je input van het gedrag van de mensen verandert. Met timen hebben we het hier over gehad.
Ja, tuurlijk.
Ja, timen Blankenvoort. Dus daarom is dat best wel... Ik ben er voor.
Ja, maar goed, laten we daar dan mee beginnen. Hè? Want ja, een van de punten is gewoon dat we op dit moment gewoon in het donker thuis tasten. En dat schiet niet op.
Maar goed, we moeten nu even concreet. Voor het toekomstige...
Dus wel of geen timeline. Ja. Wel of geen timeline met algoritmes.
Ja, en? Wat is het antwoord? Ja, ik zeg ja, maar als jullie zeggen van nou, we redden het zonder, ja, ga ik direct mee. Ik liever niet, want ik snap dat het problematische gevolgen zou kunnen hebben, omdat je het minder in de hand tussen aanhalingstekens hebt. Ja, dan kan je modereren met mensen.
Ik denk dat jouw oproep terecht is, maar het betekent wel dat we bijvoorbeeld in zo'n geval een discussie zouden moeten hebben over bijvoorbeeld het algoritme wat negatief gedrag bevordert. Want daar gaat het natuurlijk om. Het feit dat mensen iets anders zien na dat auto-ongeluk. Ja, ik bedoel, ik zit daar zelf niet zo heel erg mee. Hè? Maar we weten tijdens de verkiezingen van 2016... wat er toen allemaal in Amerika gebeurd is. En die machinaties op de achtergrond... ik weet niet. Ik ben daar nog steeds van aan het bijkomen. Als je goed en gedetailleerd dat verhaal over Cambridge Analytica bekijkt.
Maar ik wil nog wel iets preciezer weten wat jij nou eigenlijk wil. Want we hebben het nu over die algoritmes en ze zelf maken en toegang krijgen. Terwijl ik daarnet de indruk kreeg dat je eigenlijk wilde dat mensen de huidige sociale media in de steek lieten. Voor iets anders dat er nog niet is.
Ja, allereerst denk ik dus dat we toch zullen moeten komen tot een rigoureuze scheiding tussen sociale netwerken, waarin we ons sociale leven organiseren, en de nieuwsvoorziening. Op dit moment lopen die twee dingen helemaal door elkaar heen.
Dus dat in de toekomst, dat mag niet meer?
Nee. Dat,
maar hoe doe je dat dan? Moet je dan mensen verbieden om links naar nieuwsites te delen op sociale media? Hoe stel je dat voor?
Ja, maar op dit moment, zitten die nieuwsmedia zelf in die sociale netwerken.
Ja, nee, maar goed, ik zit op een sociaal medium.
Ik zou het niet willen omdraaien.
Nee, maar ik zit op een sociaal medium, noemen ze dat Twitter of Facebook, en ik kom interessant nieuws tegen. Ja, dat wil ik delen met mijn vrienden.
Ja, maar daar is wat niet is daar mis tegen. Mee?
Nee.
Nee. Maar dat is helemaal niet het probleem.
Dus waar wil je dat aanpakken? Je wil het aanpakken bij nieuwsmedia.
Wat we hebben is nu dat de nieuwsmedia zelf op die sociale media
daar
zitten.
Wil je wat aan doen.
En dat de relatie tussen die nieuwsaanbieders en de platformen zelf een hele intieme en een hele corrupte is. Alleen al door alle advertentiegelden die heen en weer gaan en noem alles maar op. He, dus daardoor zijn deze dingen helemaal niet meer te scheiden.
Ja. Dan denk ik dat je onvermijdelijk terechtkomt bij een verbod op bedrijven om een aanwezigheid te hebben op sociale media.
Nou, of kun je op sociale netwerken. Hè? Want ik zou zelf bijvoorbeeld al af willen van de term sociale media.
Ja, dat is, ik las het in je boek. Het is het einde van de network society.
Ja. Dat is dat is echt een probleem.
We moeten naar de platformen zwermen en kuddes.
Ja, want op dit moment zijn er technisch gesproken en sociaal gesproken zijn er nog wel sociale netwerken. Hè? Maar die zijn helemaal geïntegreerd en die bestaan binnen de muren van de platformen. Ja? Ja. Dus dat, en dat is, dat is het probleem, ook technisch trouwens. En dus daardoor is die term ook eigenlijk in onbruik geraakt. Mensen hebben het niet meer over hun eigen sociale netwerk.
Maar hoe noemen we het dan als ik met Herbert op Twitter zit en ik geniet van zijn post over dus zijn watertonnen die hij heeft, die gevuld zijn in 4000 liter water opbrengen in de zomer.
Ja, ik vond hem je bent goed bij.
Ja, ik vond hem zo goed. Ja,
de laatste posting op Twitter.
Laatste post, ja. Ja. Hij heeft een investering in watertonnen gedaan en over 80 jaar is zijn investering eruit. Snap ik heel mooi vond ik dat.
Ja, dus water moet duurder worden. Maar dat is
een ander verhaal. Maar dat is niet onze social network, dat is dan onze...
Nou, allereerst, nogmaals, op Twitter is het verschil al helemaal niet meer te maken. Hè? Wat ik net probeerde aan te geven. Hè? Het feit dat jij met Herbert over een bepaald onderwerp praat. Hè? Dat is natuurlijk een klassiek voorbeeld van een interactie binnen een sociaal netwerk. En daar is helemaal niets mis mee. Hè? Ja. Integendeel. Wat het om gaat is dat dat door anderen wordt gelezen en dat daar een hele andere dynamiek gaat ontstaan die we eigenlijk helemaal niet willen. Want waarom als jij dat tegen Herbert zegt, dan op het volgende moment krijg jij een advertentie van een waterton.
Van een waterton.
Nou, et cetera.
80 jaar.
En verandert daardoor weer jouw nieuwsvoorziening. Kijk, daar moeten we vanaf.
Ja, oké, maar we moeten... we doen een algoritmische tijdslijn. We splitsen het sociale met nieuws. Welke elementen zijn er nog meer om... uiteindelijk niet uitgestorven te raken met het internet.
Ik wil toch nog wel even... Ik bedoel, ik kom zelf echt uit de vroege...
digitale
crypto wereld.
Oh, mooi, we gaan even over crypto hebben. Leuk, Herbert.
Ja, wel, ja, natuurlijk.
Nou, kom maar op. Eindelijk.
Wel degelijk.
Ja, precies, eindelijk.
Wel degelijk, want een van de vroege beloftes is... dat er in een peer-to-peer system... gewoon mensen elkaar betalingen... kunnen doen op een digitale manier. Niet via de bank, maar direct. Nou, en ik denk zelf er is altijd gezegd van ja, waarom zijn de sociale media zoals die nu zo groot zijn geworden zo slecht? Nou, dat komt omdat ze worden helemaal gedreven door advertenties, et cetera. Ja. Dus als we van dat model af zouden kunnen komen, ja, dan ontstaat er toch meer ruimte voor andersoortige betalingssystemen. Dat kan niet anders. En dat is toch wel een van de... hoe corrupt en hoe rechtslibertair op dit moment de hele cryptowereld ook is. En ik hou me daar in het Moneylab project al 10 jaar mee bezig. Hè? En ik kom zelf uit die scene in de jaren 90. Dus... ik weet heel erg goed dat die politiek gezien helemaal een andere kant op gegaan is. Maar de belofte dat mensen direct betalingen aan elkaar kunnen doen, die deel ik nog steeds. En ik acht dat nog steeds is dat een onderdeel van de oplossing.
Ja, maar ik snap, omdat jij in 2011 10.000 euro aan bitcoins heb gekocht, snap ik dat je zo praat en nog steeds niet verkocht hebt. Dus ik snap dat je zo praat. Maar ik vind het wel interessant dat je dus het businessmodel aan moet pakken. Want inderdaad, advertenties doet heel veel. Maar weet je, het is heel simpel. Het is of een adverteerder betaalt of de gebruiker betaalt zelf. Ik maak het expres plat.
Dus we moeten een
model hebben dat voor... en dat zie je natuurlijk wel in de Brave browser. Weet je, voor artikelen wel of niet een coin. En dan betaal ik een klein stukje van een artikel. Maar dat komt best wel moeilijk van de grond tot nu toe. Dat we peer-to-peer, dat ik direct betaal voor content. Ja, wij hebben geen probleem om voor content te betalen. Maar heel veel mensen wel. Dus heb je daar oplossingen voor?
Zal ik er even één noemen? Dan kan Geert daar misschien op reageren. Want ik ben pas in contact gekomen met een van de betrokkenen bij DSO. Dat is een blockchain gebaseerd sociaal netwerk.
Mooi.
Met zijn eigen cryptocurrency natuurlijk ook weer. Ken je dat toevallig?
Nee, ik weet wel wat het is.
Je weet wel wat het is.
Ik ken de mensen zelf niet.
Oké, okay, nee, goed. Maar er is dus al een voorbeeld van iets wat dat probeert op te lossen. En ik weet er zelf ook nog veel te weinig van. Maar zou het die kant op moeten gaan? Een sociaal netwerk dat op een of andere manier zijn wortels heeft in een blockchain. En waar een eigen coin gebruikt kan worden om betalingen te doen aan elkaar?
Kijk, je kan het ook op een hele andere manier aanpakken. Ja, ik bedoel, dit soort micro betalingen. Dat is natuurlijk nog steeds een van de mogelijkheden. Maar we zouden het ook net iets centraler kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld gewoon toch via de abonnementen. Mm-hmm. Op dit moment nog steeds. Mensen vergeten al helemaal dat ze gewoon nog steeds een abonnement betalen voor het internet. Dat idee dat mensen eigenlijk betalen voor het internet. De meeste mensen staan daar eigenlijk helemaal niet bij stil. Terwijl ze het toch doen.
Ja.
Ze betalen het via hun telefoon. Ze betalen het via hun...
Bedoel je te zeggen dat we dat eigenlijk zouden kunnen afschaffen?
Nou, we zouden dat bijvoorbeeld op een andere manier kunnen gaan organiseren.
Ja, hoe dan?
Dat je bijvoorbeeld toch... Bijvoorbeeld, als we het dan hebben over de public spaces, dat we het abonnementsgeld, wat eigenlijk nu al wordt betaald. Het is dus helemaal niet zo dat je iets nieuws introduceert, want mensen betalen nu al voor het internet.
Toegang, ja.
Ja, voor toegang. En op die manier zou je heel makkelijk wat wij dan nu kennen als... De publieke omroepen of het financieren van kranten of websites of noem het maar op. Dat zou op een hele makkelijke manier anders gedaan kunnen worden. Zonder de individuele betalingen per artikel waar dan... want misschien klopt dat wel. Ik denk zelf dat het niet gaat worden.
Wat niet?
Nou ja, dat je per artikel...
Nee,
per
zeker niet. Nee, ik ook niet.
Dat gaat het gewoon niet.
Maar om dit tot de essentie terug te brengen. Je zegt eigenlijk, we betalen toch al voor toegang. Doe daar wat bij. En dan betaal je meteen ook voor je sociale netwerk. En dat financieren we op die manier. En dan kan dat non-commercieel verder zodanig ingericht worden dat het gewoon het beste is voor iedereen, wat dat ook is.
Ja, zodat we ook van die een negatieve dynamiek van advertenties en suggesties af kunnen komen.
Ja.
Want we hebben nu wel echt wel door hoe dat werkt en daar moeten we vanaf.
Twee opmerkingen. De eerste is, ik zit even naar de average revenue per user op Facebook te kijken. In Europa in Q3 2022 is afgerond €15. Dus dat zou betekenen mensen, iemand moet dan delen 3, €5 betalen. Dollar is het trouwens, dat is evenveel, zo meer zelfs. $5 betalen om Facebook te hebben. Dan weet ik niet of het ook Insta is en WhatsApp. Maar dan hebben we een idee en dat zou dan publiek moeten worden. Dan is natuurlijk de vraag, kunnen wij het zo effectief maken en goed maken voor dat geld als Facebook? Twijfel ik aan, want ze hebben onwijs veel schaalvoordelen. En ze hebben meer power. Ze hebben het efficiënt kunnen maken door de loop der jaren.
Ja, maar dat komt alleen maar door hun schaal.
Dat is het begin.
Ze hebben nog steeds ruim 3 miljard gebruikers.
Dus oké, maar ik ga wel mee met inderdaad, zoals publieke omroep, zie ik voor me. Tweede opmerking is, we richten ons heel erg op social media.
Ja.
Want ik vind, als ik kijk naar de laatste, want we zitten in de geschiedenis te vertellen en naar voren toe. Als ik kijk naar nieuwsmedia, de laatste 5, 6, 7 jaar, gaat best wel goed hoor. Ook de hele, beetje de cookies bij de NOS weg of bij de NPO... tweakers gestopt met cookies, een beetje third-party cookies, transparency van de app transparency, tracking, de app tracking
transparency,
die is het. Ja. Dus bij Apple zorgt ervoor dat we data niet meer naar derde partijen gaan. Dus je ziet een hele duidelijke ontwikkeling dat het volgen van mensen het dat zijn allemaal reddingen voor het internet. Dus als je dat een beetje te langzaam... je hebt in het begin gezegd, dat gaat te langzaam.
Ja. Nou ja, op dit moment. Hè, dus, het zou natuurlijk ook heel goed kunnen. En nogmaals, dat we in een stroomversnelling terechtkomen. Hè? Ik bedoel, de geschiedenis die komt ook in een stroomversnelling terecht. Dus waarom zouden deze dingen opeens stilstaan en ons ophouden? Ja, want dat is eigenlijk waar we in de situatie waarin we nu terechtkomen. Ja. En dat de wereld, is de technologie heel erg snel gegaan en rende de wereld erachteraan. Op dit moment zien we eigenlijk dat...
De wereld sneller gaat dan de technologie?
Ja, dat de wereld, in ieder geval de wereld, zeg maar gedefinieerd als wereldgeschiedenis dan. In de zin van grote verschuivingen. Denk ook aan de klimaatcrisis en alles wat ermee te maken heeft. Grote verschuivingen en de technologie die holt daar achteraan. Zeker als we het hebben over het internet. Hè?
En de regelgeving daarvoor.
En de regelgeving al helemaal.
Ja. In hoeverre heeft de snelle technische ontwikkeling van de laatste 30 jaar bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van de geopolitieke situatie waar we in zitten? Veranderlijk gedrag of... Denk je dat invloed heeft gehad of maar minimaal of helemaal niet? Moeilijke vraag, want je moet lang denken.
Ja, dat is niet zo simpel. Want er spelen natuurlijk gewoon ook nog andere dingen mee. Zoals de televisie, maar ook in hele traditionele samenlevingen. Hele andere invloeden, zoals die van... Van de stam waar je vandaan komt of de religie of wat we natuurlijk wel zien. En daar moet ik dan heel erg aan denken bij jouw vraag. Is de grote motor hierachter is toch wereldwijd de urbanisatie. En we zijn 5 jaar geleden ongeveer, hebben we het punt gepasseerd dat meer dan 50% van de mensheid in een stad of in een stedelijke omgeving woont. En ja, daar zien we dan dat zodra ze daar terechtkomen... Dat het internet een hele belangrijke en coördinerende rol gaat spelen in hun dagelijks leven. En we hebben het niet alleen maar over het entertainment of nieuwskarakter... maar ik denk ook altijd gewoon toch aan het coördinerende aspect ervan. Ja. Het feit dat je met familie, vrienden... daar moet je mee in contact zijn.
En de Ubers en de Just Eat Takeaways.
Precies. Dat zijn allemaal zeg maar onderdelen van die stedelijke infrastructuur. Dus als we jouw vraag willen beantwoorden, dan zullen we vooral daar naar moeten kijken. En misschien ook moeten bekijken de laatste 3 miljard... die dus nog niet verbonden is. En dat weten we. En dat zijn toch mensen op het platteland. En er zijn heel erg veel mensen, bijvoorbeeld in India en grote delen van Afrika.
Zou je ze adviseren, blijf maar lekker offline? Of zeg je van zo snel mogelijk erop?
Nee.
Dat knap je vanop.
Ik zou dat nooit zeggen.
Wat niet?
Wat zou je nog zeggen?
Nee, dat ze maar offline moeten blijven. Bovendien... die mensen die daar wonen en die op dit moment ook echt de drijvende kracht vormen van heel erg veel sociale en economische ontwikkelingen wereldwijd, dat zijn jonge mensen. En jonge mensen maken gewoon een groot deel uit van de wereldbevolking. En zij hebben absoluut recht op internet. En nou zeg ik niet dat zij hebben recht op allemaal zinloze TikTok-filmpjes. Daar kunnen we het dan nog over hebben. Want nogmaals, dat internet, dat ook voor hun bestaat voor een groot gedeelte nu al uit bewegend beeld.
Ja. Nou ja, maar heel interessant, want dat Herbert en ik hebben van even offline, dat zouden wij zeggen van heerlijk.
Ja.
Ook?
Ja.
Er zit een element in van, maar we moeten, want we zitten op een point of no return. Het gaat fout, dat hebben we geconstateerd, dat weten we allemaal. Om dat tegen te gaan, zeggen we een algoritmische tijdslijn. Ik noem even een paar elementen. Het businessmodel moet anders. Nieuws en sociaal moeten we ontkoppelen. Businessmodel anders, meer publieke omroepachtig denken. Decentraal, makkelijker, maar dat zit in het businessmodel. Decentraal. centraal moet je de achterkant organiseren. Terwijl dat nu natuurlijk gecentraliseerd is met datacenter en kabels enzovoorts. Bij de big tech. Voorkant heb je vaak wel iets centraler nodig. Want anders kom je niet tot elkaar. Maar daar gaan we ook zorgvuldig mee om. Transparant in wat iedereen maakt. Hebben we het zo gered? Of moeten we nog meer?
Nou, wat ik wel interessant vind. Je vat nu samen.
Ja, dat doe ik expres
waar terecht
even.
Moeten komen.
Ja.
Dat is één ding. Maar een heel ander ding. Minstens zo belangrijk is. Hoe kom je daar? Want we hebben, als je niks had en je ging from scratch iets bouwen, dan kon je zeggen van nou, dit gaan we even maken. Maar dat kan niet, want iedereen zit op Facebook en TikTok en noem maar op. Dus wat stel jij nou voor, desnoods alleen maar een eerste stap om in die richting te komen?
Nou, heel duidelijk.
Je hebt het nu voor het zeggen.
Ik bedoel, jonge mensen, ik denk dat als het gewoon zeg maar niet meer cool is om op die sociale media te zitten.
Dat helpt.
Dan zou het wel een heel eind zijn. Ja. Dus het uncoolen van de sociale media zoals we die nu kennen. Dat is echt een slok op het morrel. Ja. En dan kun je terecht natuurlijk de vraag stellen. Is dat een marketing kwestie? Want gaat het dan over het image ervan? Ik denk zelf dat jongeren heel erg bewust zijn van de negatieve impact van de sociale media op hun dagelijks leven. En dat is nog wel eens anders geweest. 5 of 10 jaar geleden, denk ik, was dat veel diffuser. Maar nu is dat veel beter gearticuleerd. Dus we zijn al bijna op dat punt.
Ja, want social media bedoel je even dus voor jongeren, bedoel je Instagram, TikTok, je bedoelt Snapchat, dan bedoel je Telegram, mensen, dus ze volgen ook mensen op Telegram, weet je?
Dat, ja, natuurlijk.
Mooi. Dat is het dan. WhatsApp doet, heeft die service, want ze mogen wel gewoon op WhatsApp of Signal, dat kan allemaal wel. Totdat iemand daar ook weer influencer wordt.
We hebben het er nog niet zo heel erg veel over gehad, maar vanuit de internetoptiek nogmaals, waar we het echt over hebben, dat is een hele rare combinatie van HBO, Netflix, Prime, we hebben het, en YouTube. Hoort daar dan ook nog een klein beetje bij. Ja. En bungelt daar nog een klein beetje aan. Hè? Want die is eigenlijk relatief klein in vergelijking met die grote videojongens. En als we het hebben over de leefwereld van jonge mensen, dan moeten we ook dat natuurlijk hierbij.
YouTube moeten ook bij.
Ja, nou absoluut.
Want
ze kijken
heel veel YouTube, ja.
Ja, heel erg veel. Veel meer nog dan.
Dus dat zie je ook als social.
Wie dan ook zou kunnen denken. En dat betekent toch dat we daar op een andere manier naar moeten kijken. En ik zou het zelf ook heel interessant vinden om eens een gedachte-experiment te doen over hoe online video er anders uit zou kunnen zien na YouTube. En daar horen we heel weinig over. Hè, want het enige wat eigenlijk gezegd wordt...
Is er een initiatief?
Nee, er is heel weinig. Het enige wat je kan zeggen van TikTok zelf is is het alternatief. Want het zijn hele kleine video's. Maar het wordt eigenlijk niet zo ervaren. Hè, wordt niet zo... wel in de tijd als je kijkt naar de attention economy en waar, waar hoeveel minuten waar men aandacht aan heeft, dan is het natuurlijk wel heel erg duidelijk. Maar in de publieke perceptie van gaat dat daar niet over? Dus ik denk zelf dat het nadenken over wat eigenlijk bewegend beeld zou zijn. En kunnen zijn.
En
we kunnen daar nog veel meer experimenten gaan doen op dat vlak.
Nou, de tijd zit erop. Geert, we zijn er nog niet klaar mee.
Nee.
Jongen. Herbert, bedankt.
Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.
Ja, Geert Lovink, bedankt. HVA, lector netwerkcultuur en UvA, hoogleraar. Dat staat op je LinkedIn. Hartstikke mooi. Dit was Technoloog nummer 313. Tot de volgende Technoloog. Hoi.
Bye bye.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.